krachttraining moet niet complex zijn, het is niet zo moeilijk. Gewoon oefeningen doen met weerstand, het zij lichaamsgewicht, het zij met toestellen, het zij met losse halters. Het heeft al zoveel voordelen voor iedereen, puur naar gezondheid toe. En dan spreek ik zeg nog ineens niet over prestatieverbetering. Heel veel opties mogelijk, heel veel wegen leiden naar Rome. Probeer gewoon aan krachttraining te doen, op welke manier dat mogelijk is voor jou.
Life Me Podcast. Je levensstijl als medicijn voor een betere gezondheid.
Welkom bij de Life Me Podcast. Ik ben Len de Nijs, kinestherapeut en PhD-student aan de Universiteit van Stirling in Schotland, waar ik onderzoek doe binnen het domein van stress, slaap, gezond ouder worden en fysieke activiteit. Samen met het Life Me team zet ik me in om meer bewustwording te creëren rondom de bewezen helende kracht van de levensstijlgeneeskunde. Deze aflevering zit ik samen met Yannick Gillemoet. Hij is kinestherapeut, personal trainer en competitieve powerlifter. En hij zal ons vandaag alles vertellen over krachttraining. We zullen bespreken wat krachttraining is, waarom het belangrijk is voor de algemene gezondheid en we zullen ook enkele mythes over krachttraining ontkrachten. En hebben het over frequentie, intensiteit en duur van krachttraining. Hoe vaak, hoe zwaar en hoe lang moet je krachttraining doen voor de beste resultaten? Daarnaast zullen we ook praten over het belang van rust en herstel voor een effectieve krachttraining. Dus ga lekker zitten, ontspan en geniet van deze aflevering boordevol waardevolle informatie over krachttraining met Yannick Gillemoet. Welkom Yannick, dank je om tijd te maken.
Geen probleem, hè.
Misschien stel je jezelf even voor en dan kunnen we zo beginnen.
Ik ben Yannick Gillemoet, ik ben sportkinesist in Powermove. Powermove is een groepspraktijk gericht op revalidatie van sportblessures voornamelijk en personal training. En ik ben Powermove gestart in 2014, dus we zijn al 8 jaar hard aan het werken.
Na ons afstuderen, gezamenlijk?
Samen afgestudeerd aan de KU Leuven. En dan ben ik Powermove gestart en sindsdien is dat heel veel gegroeid. En bij ons staat voornamelijk oefentherapie en krachttraining centraal in de revalidatie van alle blessures eigenlijk. Mm.
Want ja, je hebt echt wel best een grote praktijk als ik dat zo zie, want allez, buiten dat de ruimte ook super groot is. Yeah. Vertel eens even hoeveel kinesitherapeuten en personal trainers heb je?
Wij werken hier momenteel met 4 kinesisten, dat zijn allemaal sportkinesisten en manuele kinesisten. We werken hier met 2 personal trainers en ook nog 3 powerlifting coaches. Mm. Dat is heel ons team.
Ja, we gaan het vandaag hebben over krachttraining. We gaan het via 2 cases doen, omdat we over krachttraining kunnen we eigenlijk uren en uren praten. De ene case gaat alvast zijn een gezonde student of gezonde jongere die eigenlijk genoeg tijd heeft om te trainen gedurende heel de week. En daarnaast ook een gezonde, vrouw van middelbare leeftijd, dus 40, 50 jaar, die eigenlijk maar 3 keer per week kan gaan trainen en een uurtje tijd heeft voor of na haar kinderen te gaan afhalen van school. Maar dus eerst in het algemeen, wat zijn nu de voordelen van krachttraining? En ook daarbij gaan we een paar mythes ontkrachten.
Ik denk dat krachttraining enorm veel voordelen heeft. Dat is altijd wel een bias van ons geweest, omdat ik van krachttraining hou. En dat is wat onze visie is van de praktijk. Maar zeker de laatste jaren is er meer en meer evidentie naar voren gekomen van alle voordelen van krachttraining. Mm. Namelijk, als we het hebben over prestatieverbetering, maar ook als we het hebben over gezondheid, immuunfunctie, reductie van risico op vallen, cardiovasculair risicoprofiel ook, wat dat heel vreemd lijkt voor mensen, positief effect op bloeddruk zelfs, allemaal ook chronische aandoeningen, waar meer en meer evidentie voor is dat krachttraining heel, heel nuttig kan zijn. Mm. En dat zien we dus effectief de laatste jaren, dat die evidentie naar voren komt. En ook zelfs recent, enkele jaren geleden, dat de Wereldgezondheidsorganisatie zelf zijn richtlijn heeft aangepast dat iedereen, alle leeftijden, eigenlijk iets van krachttraining ook zou moeten doen voor een optimale, gezonde levensstijl te hebben.
Ja, de richtlijnen van het WHO zijn 2 tot 3 uur krachttraining per week.
Ja. Vroeger was het eigenlijk enkel, zeiden ze, je moet fysieke activiteit doen. En nu hebben ze gedifferentieerd van, als het puur gaat over gezondheid, willen we graag zien dat je iets doet van cardio, maar ook iets van krachttraining, wat dat dus schitterend is, dat die organisatie dat ook promoot naar het breed publiek toe.
Mm-hmm. Ja, ik zie in mijn eigen onderzoek, dat is meer gefocust op healthy aging en op bij gezond ouder worden en in de oudere populatie, want wij gaan dus zelf naar rusthuizen om daar krachtoefeningen te doen.
Ja, schitterend.
Ja, dat dat echt super belangrijk is en ook een van de maatstaven, en dat wij hebben geleerd ook bij kinestherapie, is gewoon al een beenkracht of een grijpkracht, dat dat eigenlijk al zo'n impact heeft of zo'n correlatie heeft met langdurig overleven en gezondheidsfactoren.
Ja.
Dus krachttraining is absoluut 100% belangrijk. De Live Me podcast laat zich vanaf heden bijstaan door Springfield Nutraceuticals. Dit is een producent en leverancier van voedingssupplementen met onderbouwde, bewezen werking. Juist die wetenschappelijk bewezen werking is voor ons bij Live Me essentieel. Veel van de supplementen uit het assortiment van Springfield Nutra hebben dan ook eigen klinische onderzoeken achter zich staan. Hun assortiment kan je terugvinden en bestellen via springfieldnutra.com. Wanneer we praten met Jelle Delft, de verantwoordelijke van Springfield in België, voelen we meteen zijn passie voor de producten en zijn no-nonsense aanpak. De professional die meer wetenschappelijke artikels wilt lezen over diverse onderwerpen binnen het preventieve gezondheidsdomein, kan zich aanmelden op hun website via springfieldnutra.com/registreren. En nu terug naar de aflevering. Je sprak daar straks van cardiovasculaire voordelen, dat veel mensen dat niet weten.
Mm-hmm.
Wat bedoel je daar net mee?
Dat we dus zien dat krachttraining dus een positief effect kan hebben op je bloeddruk. Vroeger werd vaak gezegd van, ja, je moet, als je last hebt van je bloeddruk of te hoge bloeddruk, we weten dat dat een risicofactor is voor cardiovasculaire aandoeningen, je moet cardio doen. Helemaal mee eens, maar ook krachttraining kan eigenlijk dezelfde effecten hebben of zelfs betere effecten op je bloeddruk. Dus krachttraining doen, mensen denken vaak, ja, maar ik ga mijn ademhaling blokkeren, valsalva manoeuvre, dat is niet goed voor mijn bloeddruk. Nee, dat is helemaal niet waar. We zien dat dat positieve effecten heeft op dus je bloeddruk, maar ook op uw lipideprofiel kunnen we ook eigenlijk goed beïnvloeden met krachttraining. Dus niet enkel en alleen om gespierd te worden, maar zoveel voordelen naar gezondheid toe, op lange termijn, zeker voor de chronische aandoeningen.
Ja. Misschien even waarover wij het gaan hebben. Dus we hebben verschillende soorten krachttraining. Kan je daar even op ingaan, maar ook, wat is het verschil tussen krachttraining en hypertrofietraining?
Ik denk dat krachttraining is gewoon de grote noemer van eigenlijk te trainen met weerstand. En dat kan gaan van lichaamsoefeningen tot toestellen, tot halters, tot weet ik veel wat, dat maakt niet uit. Als we over krachttraining spreken, we spreken over trainen met een weerstand. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Hypertrofietraining is een vorm van krachttraining waarbij we gaan ons focussen op het opbouwen van spiermassa. Dat is niet bij elke vorm van krachttraining de bedoeling. Dus krachttraining is een hele brede term voor te trainen met een weerstand.
En voor gezond ouder te worden of een gezond leven, is dan een combinatie van alles het belangrijkste? Of is kracht het belangrijkste? Of hypertrofie het belangrijkste? Of waar zou jij op focussen?
Combinatie van de twee, zou ik zeggen. Iets van maximale kracht. Iets van hypertrofiewerk naar spiermassa toe. Zeker bij ouderen zien we dat ook. Als we dan spreken over sarcopenie en zo. Denk ik dat we zowel spreken over maximale kracht als hypertrofie, als krachtuithouding, over alle types kracht. Dat sowieso wel nuttig zijn.
Ja.
Dan gaan we misschien ietsje te veel in detail gaan, maar als we meer maximale kracht gaan trainen, dus lagere reps, meerdere sets. Vroeger werd gezegd dat is puur maximale kracht, dat is puur iets neuraal wat dat we trainen. Nu zien we ook wel dat dat eigenlijk ook wel hypertrofie opwekt. Dus het hypertrofie-concept is echt een continuum geworden van lagere reps naar hogere reps. Dus ook daar weer. Maar ik zou een combinatie doen als het gaat over gezondheid van lagere reps, hogere reps. Lichtere weerstand, zwaardere weerstand, daar zou ik mee spelen sowieso.
Ja, daar gaan we sowieso nog dieper op ingaan. Maar het is toch zo dat wanneer je een beginneling bent, of al 10 jaar niet meer hebt getraind, dat wanneer je om te even wat gaat doen, dat je dan uiteraard kracht en hypertrofie ineens gaat, welk trainingsprogramma dat je ook gaat nemen, je gaat sowieso kracht uit spieren bijkrijgen en ook kracht bijkrijgen.
Ja, correct. Die twee gaan wel samen, ja. En dan, hoe langer je traint, ga je meer moeten specialiseren, hoogstwaarschijnlijk. Ja. Ga je training wat specifieker moeten worden. Ja.
Oké. Okay. Ik heb een paar mythes voor u, voorgeschoteld. Krachttraining is alleen voor mannen?
Ja, absoluut niet. Als je kijkt naar prestatieverbetering en naar gezondheid toe, is er geen enkele reden waarom vrouwen dat niet zouden mogen doen of niet zouden kunnen doen. En dat zien we ook de laatste jaren, dat de dames veel meer van de fitness, van de cardiotoestellen, de krachtruimte inkomen. Wij zien het ook bij de dames die dat wij trainen in personal training, maar ook in onze online powerlifting. Meer en meer dames dat in de sport komen, in alle krachtsporten, zowel powerliften als weightliften, als gewoon in de fitness. Om esthetische redenen of om gezondheidsredenen. En dat is schitterend. Geen enkele reden waarom de dames dat niet zouden kunnen.
Ja, maar gaan vrouwen dan niet te gespierd worden door krachttraining? Want dat is ook vaak iets dat...
Dat is zo die mythe dat mensen denken, ik ga eruit zien als een bodybuilder. Kijk naar de meeste mannen die al jaren trainen in de fitness en die helemaal niet zo gespierd zijn. Dat gaat zeker en vast niet gebeuren. Ja. Bij dames, dat gaat helemaal niet zo snel. Nee, dat is zo'n ouderwetse mythe.
Ja, want dat is eigenlijk wel grappig, hè? Want er zijn dus mensen die dag in dag uit trainen om zo gespierd mogelijk te worden.
Ja.
En dan zou het zijn dat een vrouw dan ineens
ongewild... Er gaat uitzien als een man opeens. Dat is een mythe. Ja. Dat is een mythe. Nee. En ik denk ook wel dat dat aan het veranderen is bij het algemene publiek. En dat er ook meer en meer dames specifiek naar de fitness gaan omwille van esthetische redenen. En krachttraining doen, squats doen, deadlifts doen, al die zaken om er beter uit te zien.
Ja.
En dat ze toch een beetje meer aan het weg zijn gaan van de cardio.
Ja.
Wat ook heel goed is.
Krachttraining is niet goed voor de rug en zeker af te raden bij osteoporose of bij fragiele oudere mensen.
Ja, dat is ook iets wat heel veel mensen denken. Bij osteoporose, mijn botten zijn broos, dus ik moet rusten, ik moet voorzichtig doen, ik moet niet te veel belasten. Dat zeggen wij ook altijd tegen oudere mensen hier, die dat wij ook wel zien, ook al dat we vooral met jong publiek werken, is uw bot is een levende structuur, net zoals een spier. Wil je dat die sterker wordt, net zoals een spier, dan moet je die gaan stimuleren, dan ga je die moeten belasten. Dus krachttraining en dan nog ook liefst pliometrische oefeningen, impact op je bot zetten en dan gaan je botten sterker worden.
Mm.
Dus ook bij de richtlijnen voor osteoporose staat het er ook duidelijk in, krachttraining moeten we doen. Niet enkel en alleen cardio.
Ja. Maar dat is wel iets heel belangrijk, hè? Wat heb je gezegd van die osteoporose, wat nu nog altijd, want dat is echt een mythe dat blijft doorgaan, ook bij artsen.
Ja.
Dat osteoporose is effectief als je moet eigenlijk voorzichtig en binnen je eigen kunnen, maar echt zo, hoe meer dat je gaat laden, hoe meer dat je zwaartekracht en kracht gaat zetten op die botten, hoe sterker dat die worden.
Ja.
En, want mijn schoonmoeder heeft als advies gekregen om niet meer te lopen, want ze heeft ook osteoporose.
Ja, triestig.
Terwijl dat lopen net constante impact.
En ga je bot stimuleren om sterker te worden, ja. Ja, is een hele persistente mythe. En ik probeer het altijd uit te leggen met je botten, net zoals spieren, zijn een levende structuur. Je moet die gaan belasten. Je moet die gaan belasten om die sterker te maken.
Ja.
Niet gaan belasten, maakt die alleen maar meer fragiel.
Ja.
En dan lage rugpijn. Krachttraining. We zien voor lage rugklachten, zien we dat oefentherapie, mensen gewoon actief krijgen, eigenlijk het belangrijkste is. Dat is het allerbelangrijkste. Wij proberen dat ook via krachtoefening te doen. Ik denk dat daar veel voordelen aan verbonden zijn. Met mensen te gaan optrainen om vertrouwen te krijgen in hun rug. En we zien ook in de literatuur dat de deadlift bijvoorbeeld een perfect goede oefening kan zijn voor mensen te revalideren van lage rugklachten.
Mm. Moet je dan oppassen voor je rug te buigen, bij te heffen, of?
Dat is een heel, heel moeilijk onderwerp. En daar kunnen we ook een podcast apart over maken. Moet je schrik hebben om je rug te buigen? Nee, absoluut niet. Nee, spinal flexion, we hebben daar ook een postje van op onze Instagram-pagina. Mm. Meerdere zelfs, denk ik. Heel controversieel onderwerp ook. Maar moeten mensen schrik hebben om hun rug te buigen? Nee, absoluut niet.
Mm.
Dat doe je in het dagelijks leven constant.
Mm.
Geen schrik hebben. Wilt dat zeggen dat wij mensen aanleren om met een gebogen rug te deadliften? Nee, maar dat is een heel ander verhaal.
Ah ja, oké. Okay. Ja. Kunnen we misschien... Ja, sowieso, je Instagram-pagina is heel levendig en er zijn heel veel volgers, dus je kunt sowieso naar PowerMove.
Ja, PowerMove Leuven op Instagram.
PowerMove Leuven, en dan kun je ook zo de postjes bekijken, want jij legt dat heel goed uit in een paar zinnen eigenlijk, leg je heel goed uit waarover het net gaat en een paar mythes.
We proberen heel goed evidence-based te werken, goede informatie naar buiten te brengen via de Instagram-pagina, maar het niet te moeilijk en niet te complex te maken, zodat het algemene publiek er ook wel nog iets aan heeft. Zo'n beetje het evenwicht proberen te vinden.
Ja. Cardio doen na je krachttraining, gaat dat dan je gains verliezen?
Naar evidentie toe ook zien we dat niet echt het geval is. Nee.
Dus in één trainingssessie kan je eigenlijk krachttraining en cardio perfect combineren als je daar tijd
dat
voor hebt.
Als je daar tijd voor hebt, kan dat perfect. Ja, kan dat perfect. En ik denk zeker voor het algemene publiek, die dan niet al te veel tijd hebben, en je zegt, ik wil graag de twee doen, mag je dat combineren in de fitness? Ja, doe. Zeker. Mm. Ja. Okay. Het is niet dat dat een heel, heel uitgesproken effect gaat hebben voor de algemeen dagelijkse bevolking.
Oké. Okay. Gaan we het dan hebben over onze cases? Mm-hmm. Eerst iemand die eigenlijk genoeg tijd heeft tijdens de week en een iets jongere persoon is. Dan gaan we het hebben over dus krachttraining. Eerst misschien een algemeen, bijvoorbeeld, stel nu ik ben die persoon. Hoeveel keer per week zou jij dat aanraden? En dan kunnen we misschien zo verder dieper ingaan op per sessie hoeveel kracht, hoeveel keer moet ik heffen, met welk gewicht enzovoort.
Ja, oké. Okay.
Dus eerst, hoeveel keer per week kunnen we zo doen?
Ik denk dat het allemaal heel individueel is natuurlijk. Hoeveel tijd heeft iemand en wat zijn de doelstellingen die persoon?
Mijn doelstelling is om gewoon echt, ik ben eigenlijk een mager persoon en ik wil gewoon echt
spiermassa opbouwen,
maar ook krachtiger worden. Dus spiermassa en kracht samen. En ik heb daar eigenlijk tijd genoeg voor, want ik zit hier toch in Leuven op kot.
Ja. Ook daar weer denk ik dat het heel individueel verschillend is. Maar wat ik voor zo iemand zou aanraden, is dat je toch probeert 3 à 5 keer per week toch iets van krachttraining te doen. Dat is typisch wat dat wij zouden doen, moest iemand met die vraag naar ons komen. Ja. En als het gaat over een relatief simpel programma, gericht op maximale kracht en hypertrofie, 3, 4, 5 keer per week zou ik toch zeggen.
Oké. Okay. En hoe ziet dan één sessie eruit?
Ook weer super veel mogelijkheden. Ik denk dat daar geen juist of fout is. Kan je typisch overgaan in een typische bodybuilding split dat je 1 dag doet benen, 1 dag push, pull. Dat kan zeker. Als je meer richt op maximale kracht, meer in de powerliftingstijl werken, kan dat een combinatie zijn van squat met een pushbeweging, met wat accessories nadien. Ik denk niet dat daar een juist of fout is. Heel, heel persoonlijk naar voorkeur toe. Mm. Er zijn zoveel wegen mogelijk, geen echte juist of fout, denk ik. We willen gewoon zien dat we elke spiergroep doorheen de week genoeg stimulus geven om een hypertrofisch effect te bekomen en maximale kracht te verbeteren. Daarvoor moet je wel genoeg stimulus geven.
Ja. Dus we hebben die stimulus en over die push-pull, ik denk dat een paar mensen kwijt zijn nu, maar dus eerst de stimulus, hoe ga ik dat in één sessie kunnen krijgen? Is dat, eerst in één sessie, is dat dan een uur of anderhalf uur?
Ook weer heel persoonlijk voorkeur, afhankelijk van hoeveel tijd die persoon heeft, maar typisch zou een krachttrainingssessie zijn. Als je meer puur hypertrofie richt, kan dat zelfs op 45 minuten gedaan zijn. Als je meer met maximale kracht werkt, gaat dat ietsje langer duren, dan zou ik toch zeggen richting anderhalf uur.
Ja, oké. Okay. Als we dan dus gaan naar kracht en hypertrofie algemeen tezamen voor een beginner, hoeveel repetities met hoeveel gewicht moet ik dan beginnen?
Ook weer een moeilijke vraag, omdat dat ook weer heel individueel verschillend is. Maar als we spreken over maximale kracht trainen, dan we zitten tussen de 1 en de 6 herhalingen eigenlijk, in een relatief hoog percentage. Wij werken eigenlijk zelden met percentages, wij werken met RPE voornamelijk. Ja. RPE is dus Rate of Perceived Exertion, of reps in reserve kan je ook mee werken, zodat je eigenlijk een beetje de intensiteit kan bepalen.
Ja, en wat is dat net?
Dus dan ga je eigenlijk, om het heel simpel uit te leggen, stel ik doe op een oefening doe ik 5 herhalingen en ik had eigenlijk nog 3 herhalingen kunnen doen daarmee, voor ik gefaald zou hebben.
Met dat gewicht?
Met dat gewicht. Ja. Dat wil wel zeggen dat dan RPE 7 was. Dus ik had eigenlijk een 7 op 10. Dus je wilt zeggen, ik had nog 3 reps in reserve, ongeveer. Ja. Dat is een beetje zwart-wit uitgelegd, maar daar komt het wel op neer.
Okay.
Dat is een hele makkelijke manier om mensen te laten trainen en te laten starten. Ja. Wel, wij gaan bijvoorbeeld programmeren, zowel voor personal training als voor onze powerlift coaches. Je moet een bench doen, 5 herhalingen op RPE 7. Stel je voor, dat is 100 kilo. Die kan 100 kilo doen. Maal 5 reps en die had nog 3 reps kunnen doen volgens hem, dan is dan RPE 7. En zo kan je als coach kan je heel makkelijk de intensiteit bepalen. Je RPE regelt eigenlijk je intensiteit. Mm. En dat kan je als coach dan heel makkelijk zeggen. RPE 7 wil zeggen 3 reps in reserve. RPE 8 wil zeggen 2 reps in reserve. Nee. RPE 10 wil zeggen dat je echt tot het maximale bent gegaan. Dat willen we dus niet doen bij de meeste mensen. Mm. En dat is een makkelijke manier om intensiteit te bepalen wanneer je gaat programmeren.
Oké. Okay. Hoeveel keer herhaal ik die?
Meestal is dat een aantal sets. Meestal is dat 4 à 5 reps. Dat is het ding. Maximale kracht, 1 à 6 reps. Meerdere sets, 4 à 5. Daar zit wel heel veel speling en variabiliteit, maar dat is zo'n beetje de algemene richtlijn. Als we kijken naar hypertrofie, gaan we meestal in de ietsje hogere reps zitten. 8 à 12 reps. Typisch ook voor meerdere sets, 4 à 5 reps.
Ja.
Maar ook weer daar, wat ik zei, het is meer een hypertrofie continuum geworden de laatste jaren. Dus we zien ook dat de maximale krachtoefeningen ook wel hypertrofie stimuleren.
Ja.
Maar het gaat over het totale volume en intensiteit dat je allemaal doet. Maar ik denk dat we niet te veel in die details moeten gaan. Ik denk als het gaat over iemand algemeen, een jonge student op te trainen, die wil sterker worden, wil hypertrofie doen, doe bijvoorbeeld je eerste oefening maximale kracht, 4, 5 sets. Zou ik zeggen rond de 4 à 5 herhalingen. Als je daar dan nog wat hypertrofiewerk wilt doen, doe je bijvoorbeeld meer een andere oefening, 4 sets van 8 of zo. Dan heb je mooi maximale kracht en hypertrofie.
Ja.
Okay. Ja? Maar ik zeg, de programmering is zeer, zeer individueel. Heel veel opties mogelijk. Geen juist of fout.
Mm.
Ik denk dat dat heel, heel verschillend kan zijn van persoon tot persoon.
Mm. Ja, ik ben het helemaal met u eens, hè, over dat je eigenlijk niet veel fout kan doen, zolang je maar in de juiste dingen aan het heffen bent. Maar ik push gewoon even door, omdat ik dat je in de fitness heel vaak zie, dat dat zo de vragen zijn en de mythes daar rond, van dat moet echt altijd zo gebeuren.
Ja, 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 zeker.
Dus
ja.
Ik ga nog een beetje verder pushen. Hè. Dus binnen die, als je zegt, binnen die 4 reeksen, moet ik dan, dus eerst heb ik nog 3 reps over. Kan ik eigenlijk nog 3 keer, zou ik eigenlijk
Moet je niet doen, hè? Dan zet je het gewicht terug in. Dat is de bedoeling.
Wat bedoel je?
Dus je doet 100 kilo, 5 reps, RPE 7, wil zeggen ik had nog 3 reps kunnen doen.
Ja.
Je rust even en dan doe je die set eigenlijk opnieuw.
Ja, voilà. En dan, na die 4e, moet ik dan mijn gewicht verlagen om nog altijd 3 over te hebben? Want ik ga moeite.
Als je werkt met RPE, wel. Dus typisch gaan we zeggen, je moet 4 sets doen op RPE 7. En op basis van die RPE ga je dus je gewicht aanpassen. Waarom zeg ik nu RPE 7? Omdat we gewoon willen dat je niet te dicht bij falen gaat. We willen niet dat iemand, zeker een beginner of zo, op RPE 10 gaat zitten. Van echt tot falen gaan, tot je niet meer kunt. Dat willen we niet. Dat genereert veel te veel vermoeidheid voor wat je eruit gaat halen. Maar we willen ook wel zien dat de intensiteit hoog genoeg is. Dus een RPE 5 of zo is qua intensiteit niet hoog genoeg om iets van stimulus te gaan hebben naar maximale kracht toe of hypertrofie.
Ja. Hoeveel rust is er tussen elke...
Tussen elke set hangt er ook weer vanaf wat dat je traint. Als je maximale kracht traint, zien we toch dat we 3 à 5 minuten rust hebben.
Ja, maar dat is belangrijk. Hè? Dat tussen de 3 en 5.
Dat is best lang.
Dat is lang, hè?
Dat is best lang. Maar als je maximale kracht wilt optimaliseren, heb je die rust ook echt nodig. En daarmee dat ik daar juist zei, van als je maximale kracht gaat trainen, gaan je trainingssessies typisch wat langer zijn omdat je meer rust hebt.
Ja.
Als het puur op hypertrofie gericht is, kan het tempo wel wat hoger liggen. Is typisch gemiddeld gezien 30 à 60 seconden.
Oké.
Okay. Gemiddeld gezien.
Ja. Dan is er nog zoiets als as many reps as possible. Hoort dat bij de gezonde krachttraining?
Dat is...
Wacht, eerst, wat is dat eigenlijk?
Ja, as many reps as possible is iets dat wij vaak of regelmatig inprogrammeren, eerder bij onze powerlifters. Is eigenlijk dat je een set doet tot falen, tot je niet meer kan. Gebruiken we dat heel veel? Is dat nodig voor de algemene populatie om dat te doen? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Dat is iets dat we bij de powerlifters meer gaan gebruiken. Ik denk niet dat de algemene populatie moet trainen tot falen. Wat dat je daar gaat uithalen voor wat dat je erin steekt, nee. Trainen tot falen, niet nodig. Moet je in de buurt zitten van falen voor een deftige stimulus te krijgen? Ja.
Even samenvatten, hè. We zitten dus op 4 à 5, 3 tot 5 keer per week te trainen voor die student. In die ene sessie gaan we dus eigenlijk, naar gelang het puur kracht is of hypertrofie gaat, ofwel iets langer zijn omdat je bij krachttraining iets meer pauzes nodig hebt. Ofwel, bij hypertrofie kan je eigenlijk met maar een minuut tussen, kan je eigenlijk ook al winst halen. Je ging er heel snel over die verschillende soorten oefeningen. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen van, oké, ik ga nu is het leg day en daarna is het enkel bovenlichaam. Of de grote spiergroep optrainen per dag. Of vind jij het beste? Of wat zou jij aanraden? Het
hangt ook weer af van de persoon en van de doel. Ik denk dat er geen juist of fout is. Dat is heel, heel persoonlijk. Als je voorkeur is hypertrofie, voornamelijk spiermassa opbouwen, heb je de typische bodybuilding splits, dat je gewoon 2 spiergroepen per dag doet. Bijvoorbeeld typisch is dat borsttriceps, de volgende dag doe je rugbiceps, de volgende dag doe je benen en buik. Dat zijn zo de typische bodybuilding splits. Mm-hmm. Kan zeker en vast, kan heel goed werken als dat je doel is. Als je doel meer maximale kracht is en hypertrofie, dan zou ik het een beetje anders indelen. Gewoon naar spreiding toe van je oefeningen dat je kunt doen, omdat we toch meerdere keren per week de spieren stimulus zouden willen geven. En een typisch powerlifting programma is dan dat je bijvoorbeeld maandag zegt we doen squat en bench, gevolgd door nog wat accessories, bijvoorbeeld wat rows, wat pulldowns. Volgende dag gaan we onze deadlifts doen, plus een bench variatie, plus nog iets van accessories. Dat is zo heel typisch, heel klassiek, maar daar zijn zoveel mogelijkheden in. Sommige van onze mensen dat wij online coachen voor de personal training trainen maar 2 keer per week. Het gaat er helemaal anders uitzien dan bijvoorbeeld iemand dat we in powerliften trainen, competitief zijn erbij die dat 6 keer per week trainen, sommigen. Dat is heel, heel individueel verschillend.
Mm. Okay.
Dus geen juist of fout eigenlijk. Ja. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
Vanaf dat je met gewichten begint te tillen, en je doet het goed, en je doet het regelmatig, heb je eigenlijk al veel winst. Hè?
Ja, zeker, zeker. En hoe dat je dat exact gaat verdelen, is gewoon super individueel verschillend.
Mm. Ja. Misschien gaat dat straks nog terugkomen bij de vrouwelijke case, mm-hmm. maar hoe belangrijk is techniek net? Of, want wij zeggen net van ja, eigenlijk zolang je naar de fitness gaat of zolang je iets heft, is het eigenlijk al goed. Mm-hmm. Hoe belangrijk is techniek dan net binnen de setting van krachttraining?
Ja, ook weer controversieel onderwerp over techniek. Is techniek super belangrijk? Goh.
Want allez, ik zal mijn mening zeggen, mm-hmm. Binnen de healthy lifestyle is het zo van kijk, bijvoorbeeld er is een hele bekende podcaster ook in Engeland. Die zegt gewoon, kijk, ik zet een dumbbell aan mijn koffiezetapparaat en wanneer de koffiezet aan het lopen is in mijn koffietasje, dan pak ik gewoon mijn dumbbell op, steek ik dat in de lucht en zet ik dat neer.
Mm-hmm.
En dat is al voldoende. En dan maakt dat echt niet uit hoe dat je heft.
Wel, dat is gewoon een heel moeilijk en controversieel onderwerp, maar is er heel veel evidentie dat je techniek superbelangrijk is? Nee. Ook weer gaan we dan terug naar die lumbale flexie. Als het gaat naar prestatieverbetering toe, is techniek belangrijk? Ja, absoluut. Als het gaat over blessures toe en zo, is techniek superbelangrijk. En dat gaan heel veel mensen heel controversieel vinden. Nee, niet echt. En we zien eigenlijk vooral dat je lichaam gewoon wendt aan de stimulus die je het geeft. Dus je moet vooral alles gradueel doen. Dat is zoals bijvoorbeeld leg extensions of de Jefferson curl of upright row. Zijn dat slechte oefeningen? Nee, je moet dat gewoon gradueel doen dat je lichaam daaraan wendt. Mm. Dus is techniek superbelangrijk? Veel minder belangrijk dan dat het altijd beweerd werd, sowieso. Mm. Wilt dat zeggen dat wij mensen niet gaan coachen die dat wij hier trainen of niet gaan bijsturen? Ja, natuurlijk wel. En we proberen de beweging zo efficiënt mogelijk te maken. We proberen mensen wel een bepaalde optimalisatie te geven in die uitvoering. Maar zeggen dat die techniek is slecht voor je lichaam en die techniek is goed voor je lichaam, dat is veel te kort door de bocht.
Mm.
Veel te kort door de bocht.
Net zoals squatten met je knieën voorbij je voeten.
Ja.
Dat is ook een mythe dat blijft voortbestaan.
Ja, het is absurd dat er nog altijd bij ons stagiairs komen. Van patiënten kan je dat niet verwachten, maar stagiairs nog altijd bij ons komen. Ah, maar oef, die knieën die gaan voorbij de tenen. Dat is slecht voor je knie. Ik denk, maar hoe kan dat zelfs dat nog altijd gezegd wordt en aangeleerd wordt? Dat is absurd.
Ik heb dat in de... Als ik naar een yoga-sessie ga, dat daar ook de yogis, de teachers nog altijd zeggen, inderdaad, van ja, pas op.
Ja.
Want ik kan je niet voorbij je tenen laten gaan. Dan denk ik van oei, oei.
Dat is absurd. En, ja. en,
dat is
kine, niet, en kinesisten dat dan ook altijd ook effectief zeggen tegen hun patiënt. En patiënten schrik aanjagen.
Ja.
We hebben daar ook een postje van, ook op Instagram-pagina, over dat dat een mythe is en dat ook op niks slaagt, want je knie doet dat constant in het dagelijks leven.
Ja.
Constant. Dus waarom zou je dat niet mogen doen wanneer dat je squat?
Mm.
Ja.
Dus we gaan stilletjes over naar de case van de vrouwelijke case, die eigenlijk niet veel weet van oefeningen, maar toch 3 keer per week kan gaan.
Ja.
En ik snap, bijvoorbeeld iemand is nu overtuigd geraakt van oké, ik moet toch niet alleen de cardio deel doen van de fitness, maar ook het krachttrainingsding. Je sprak heel snel, je hebt heel veel gekke termen gezegd, dat ik soms zelfs niet weet van dingen. Dat geeft niet, maar bijvoorbeeld gewoon die push-pull. Of hoe zou iemand zijn sessie dan zonder personal trainer kunnen volbrengen? En dan is denk ik zo die push-pull een goede houvast.
Ja.
Wat is dat net?
Dus wat we bedoelen met push-pull, we zouden gewoon, als we iemand willen trainen, zouden we liefst willen zien dat hij iets doet van een squatbeweging, iets doet van een hip-hinge-beweging, iets van een push-beweging en iets van een pull-beweging. En als dat in het schema zit, dan zijn we al content. En welke oefeningen dat je exact gebruikt en welke dat je niet gebruikt, maakt op zich niet zo heel veel uit. Met een squatbeweging proberen we dus iets te doen waarbij dat we de benen gaan gebruiken. Hip hinge ietsje meer vanuit de heupen.
Wacht, ja, dus squat is door de knieën gaan?
Ja. Hip hinge is eigenlijk naar voren buigen, dus meer vanuit de heupen. Mm-hmm. Naar voren buigen, alsof je iets wilt oprapen. De pushbeweging is dat je iets van je weg duwt. En pullbeweging is dat je iets naar je toe trekt. Ja. Als we die vier bewegingen hebben, dan is het al goed. En hoe dat je dat zelf invult, maakt op zichzelf niet zoveel uit. Mm.
En dan kan je nog net iets meer gaan voor je eigen gaan doen van, oké, Jannik zei tussen de 1 en de 6 repetities met een zwaar gewicht.
Voor maximale kracht.
Dus ja. Dan is dat dus inderdaad die, wat je zei, push-pull, squat en hinge,
ja.
Kan je dan gaan loaden.
Ja.
Oké. Na een sessie, hoe uitgeput moet ik dan net zijn? En is één, want dat hoor ik ook vaak, is uitputting een belangrijke factor voor te zeggen mijn training is geslaagd? En twee, moet ik stijf zijn om een goede trainingssessie gehad te hebben?
Dus moet je stijf zijn om een goede trainingssessie gehad te hebben? Nee, absoluut niet. Als jij elke trainingssessie nadien stijf bent, dan doe je iets mis. Ofwel train je veel te intensief, ofwel is je recovery niet genoeg. Absoluut niet de bedoeling dat je elke training stijf bent. Dat willen we niet. Ga je af en toe stijf zijn, zeker als je pas mee iets begint? Ja, uiteraard. Als je programma weer verandert om de zoveel weken, is stijfheid heel normaal. Maar elke training stijf zijn is zeker en vast niet de bedoeling. Het wil ook niet zeggen, omdat je geen stijfheid hebt, dat de training niet effectief is geweest. Hoe uitgeput moet je zijn na een training? Dat hangt ook weer een beetje vanaf wat je traint. Maar het is niet de bedoeling dat je elke keer kapot bent. Ook bij onze powerlifters, die moeten na elke training moeten die ook een session RPE geven. Ook weer zeggen hoe intensief was de sessie geweest, zodat wij ook kunnen inschatten van hoeveel vermoeidheid zijn we hier aan het genereren. En ook daar geven ze dan weer een cijfer van 0 tot en met 10.
En wat zou een goede cijfer zijn?
Ik denk voor de meeste mensen ook weer rond de 7. RPE 7. Dat je zoiets hebt van, oké, ik voel dat ik gewerkt heb, ik ben wel wat vermoeid, maar ik ben niet dood, ik ben niet kapot.
Ja.
Dat is niet de bedoeling.
De persoon die 3 keer per week maar tijd heeft, of toch alleszins al 3 keer per week kan zich vrijmaken. Hoe gaan we dan? Gaan we nog altijd een verdeling maken tussen armen en benen? Of is 3 keer dan gewoon algemene grote spiergroepen?
Dan zou ik eerder neigen, maar ook weer geen zwart-wit, verschillende wegen leiden naar Rome. Ik zou dan eerder wel neigen, als je 3 keer kan, om een combinatie te doen van alle spiergroepen in één trainingssessie. Dat zou ik wel doen. Dus iets van been, iets van push, iets van pull.
Ja. Okay.
Maar dat gezegd zijnde, de gemiddelde huisvrouw van rond de 45 was het zeker. Ja. Als die 3 keer per week krachttraining kan doen, dat vind ik al heel veel en vind ik al heel chic.
Ja.
Daar zou ik al heel, heel blij mee zijn.
Oké, stel nu, die kan maar 1 of 2 keer. Wat zijn dan toch de dingen van, kan je dan, want veel mensen zeggen dan, ik kan geen 3 keer, dat is mijn fout. Ja. Dus ik ga er gewoon niet mee beginnen.
Ja.
Dus misschien is dat zo, en anders, hoe gaan we, als 1 keer kan, wat kunnen die dan doen in die 1 sessie?
Dat is, zouden we graag hebben dat je meerdere keer kan? Ja, maar je moet gewoon realistisch zijn. Voor veel mensen is dat geen optie. Maar ik denk als we zelfs al maar 1 keer per week krachttraining doen, dat we al genoeg voordelen eruit halen naar gezondheid toe. En dat is voor de meeste mensen wel toe. Als je nu zegt, ik wil hypertrofie trainen, ik wil spiermassa opbouwen en je gaat 1 keer per week trainen, ja, dat gaat niet lukken, dat gaat niet genoeg zijn. Maar puur naar gezondheid toe, is 1 keer per week al goed. Zou ik graag meer zien? Ja, uiteraard. Uiteraard. Wat gaan we dan doen als we maar 1 sessie hebben? Ja, dan proberen we de grote spiergroepen te trainen en de grote oefeningen te doen. Dan gaan we niet bij zo'n persoon focussen, nu moet je biceps curls doen. Lijkt me logisch.
Dus 1 sessie, zou ik dan, corrigeer mij als ik fout ben, is dat dan dus weer die bench, de squat, de hinge, iets van pull.
Iets van push, en dan gaan we er proberen in te steken. Ja. Ja. En als dat erin zit, dan zijn we vrij globaal aan het trainen. Ja.
Met zware gewichten, ranging tussen, laten we zeggen, 4 herhalingen en 12 herhalingen?
Wel, voor zo iemand zou ik ook niet te zwaar gaan. Zou ik ook weer zeggen dat we eerder rond de 6 à 12 herhalingen zitten. Niet direct bij zo iemand super zwaar gaan, is ook niet nodig.
Hmm. Okay.
Maar ook weer, ik vind het soms moeilijk, het is een casus uiteraard dat we bespreken, een hypothetische casus, maar het is allemaal heel, heel individueel verschillend en er zijn wel algemene richtlijnen, ja, maar er zijn zoveel opties mogelijk. Superveel wegen leiden naar Rome. En als het puur gaat over gezondheidsverbetering toe, het moet niet super complex zijn. Krachttraining is niet zo complex, als mensen vaak zeggen.
Ja.
Ik denk dat dat belangrijk is.
Ja. Misschien, want we gaan naar het einde van de podcast, moeten wij, als we aan krachttraining denken, moeten we dan sowieso die proteïneshake ervoor, daarna, Of hoe zie jij dat voor, weer, laten we gewoon zeggen, de mensen die gewoon krachttraining willen doen voor hun gezondheid?
Ja, als mensen krachttraining doen voor hun gezondheid, moeten zij dan een proteïneshake nemen? Nee, absoluut niet. Zouden wij die mensen wel willen stimuleren om hun proteïninname een beetje te verhogen? Ja, want dat zien we wel uit ook veel studies, is dat de proteïninname van de meeste mensen gemiddeld gezien te laag is. En we willen toch zien dat we genoeg proteïneinname hebben naar spierherstel toe. En naar gezondheid ook gewoon toe. Maar moet je een shake nemen? Nee, absoluut niet. Het gaat vooral over je totale inname dagelijks van proteïne. En als die hoog genoeg is, zijn shakes absoluut niet nodig. Ook niet voor de sporter die 4 à 5 keer echt intensief doet. Is dat nodig? Is dat absoluut een noodzaak? Nee, het gaat over je totaal aantal proteïne per dag binnenkrijgen. Dat gezegd zijnde, zo'n whey shake is wel een makkelijke en relatief goedkope manier om kwaliteitsvolle proteïne in te nemen.
Ja. Maar inderdaad, het kan ook gewoon in een dagelijks gevarieerd dieet zit eigenlijk. Ja. Allee, als het goed wordt...
Maar dat zien we bij de meeste mensen dat wel niet het geval is. En dat ze niet aan die proteïninname geraken die dat optimaal zou zijn. En dat zien we ook bij de oudere populatie, dat die, zeker bij sarcopenie en zo, zien we dat hun eetlust heel veel vermindert en dat die proteïninname enorm laag is, wat dan weer leidt tot een verlies in spiermassa, wat dan weer leidt tot een verhoogd risico op vallen. Verhoogd risico op vallen zorgt er dan voor dat die mensen sneller niet meer thuis kunnen wonen en dan krijgen we heel veel problemen.
Ja, want inderdaad, ik denk ook, ik corrigeer mij weer als ik fout ben, ik raad eigenlijk voor de gemiddelde sporter die onder de, laten we zeggen, 65 is, of onder de 60 is, raad ik eigenlijk nooit shakes aan en kunnen die dat eigenlijk krijgen via een... Dan ga ik vooral kijken naar wat kan jij van natuurlijke, goede producten binnenkrijgen in je dieet.
Kan zeker.
Maar dan inderdaad wat jij zei van de ouderen, die eten sowieso al weinig, die hebben ook zo die reflex van, of de urge van te eten, hebben die ook al minder.
Ja.
Of die hebben soms, en zeker als ze naar ouder gaan, is dat ook moeilijker om te kauwen.
Ja.
En dan zijn die proteïne-innames worden ineens veel belangrijker om zeker gewoon een status quo te behouden.
Mm-hmm.
En dan zou ik dan zeker wel van die...
Supplementatie kunnen aanraden, ja. Het kan absoluut, je kan voldoende proteïne binnenkrijgen via een gezond en gevarieerd dieet, zonder enige twijfel. Een shake kan soms nuttig zijn en is gewoon een goedkope en makkelijke manier om kwaliteitsvolle proteïne binnen te krijgen. Dus raden wij dat iedereen aan? Nee. Wij verkopen dat ook niet. Wij verkopen het is objectieve info dat wij proberen geven. Wij verkopen geen shakes. Wij raden dat ook niet aan. We hebben ook geen band of zo met bepaalde merken. Ik denk dat dat nuttig kan zijn, maar is dat een absolute must? Nee, totaal niet. Totaal niet. Je kan het zeker en vast doen met gewoon voeding. Maar je moet er dan ook wel een beetje verstand van hebben. En je moet er wel ook een beetje mee bezig zijn.
Ja, dat is waar. Meer info over voeding gaan we misschien voor een andere podcast houden. En ook zeker, we kunnen nu wel al zeggen dat rust en herstel ongelooflijk belangrijk is.
Mm-hmm.
En puur als ik voor mezelf spreek, dat was, want ik heb op topsportniveau niet gespeeld, maar wel getraind.
Mm-hmm.
En dan, als ik nu zou teruggaan, zou ik 100% mijn herstel en mijn rust veel beter aanpakken, omdat eigenlijk ook je winsten worden geboekt tijdens de nacht en tijdens je rust.
Ja, zonder enige twijfel. Dat zeggen wij ook altijd, hebben we ook veel postjes van, recovery moet zijn voeding en slaap. En alle andere zaken die heel vaak op sociale media heel hard gepromoot worden, zoals we hebben ze ook hoor, de boots, de compressieboots en allemaal andere zaken. Dat is allemaal maar...
Kleine percentages.
Dat zijn maar kleine percentages dat dat toe gaat bijdragen. Slaap en voeding, dat is je recovery en zou de basis moeten zijn. En probeer dat te optimaliseren.
Oké. Okay. Ja. Hebben we nog iets gemist voor eigenlijk de introductie voor krachttraining? Hebben we nog wat mythes niet aangepakt?
Ik ben aan het denken. Denk het niet. Ik denk dat we veel typische mythes besproken hebben. Ik denk vooral... Krachttraining moet niet complex zijn, het is niet zo moeilijk. Gewoon oefeningen doen met weerstand, het zij lichaamsgewicht, het zij met toestellen, het zij met losse halters, heeft al zoveel voordelen voor iedereen, puur naar gezondheid toe. En dan spreek ik zeg het nog ineens niet over prestatieverbetering. Heel veel opties mogelijk, heel veel wegen leiden naar Rome. Probeer gewoon aan krachttraining te doen, op welke manier dat mogelijk is voor jou.
Okay.
Ik denk dat dat het belangrijkste is.
Mooi einde. Waar kunnen mensen u vinden?
Mensen kunnen ons vinden op onze website, powermove.be. Ze kunnen ons ook vinden op sociale media, vooral Instagram zijn wij het meest actief, Powermove Leuven. En als jij vragen of opmerkingen hebt, kan je ons ook altijd mailen op info@powermove.be.
Oké, dankjewel. Dankjewel voor je tijd.
Dat is heel graag gedaan. Hè.
En dankjewel voor het luisteren, want dit was het dan voor de aflevering. Ik hoop dat jullie veel hebben geleerd over krachttraining en dat jullie dit gaan implementeren in jullie eigen leven. Bedankt voor het luisteren naar onze Life Me podcast. En als je op de hoogte wil blijven van onze toekomstige projecten, volg ons dan op Instagram of Facebook. Tot de volgende keer. En weet dat we onze levensstijl effectief kunnen gebruiken als medicijn. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.